Stel je voor, je zit lekker te zweten, hitte om je heen, je hartslag gaat omhoog. Misschien denk je pure ontspanning of juist best intens. Maar wat nou als precies die ervaring verrassend goed zou kunnen zijn voor je hart en vaten? Vandaag gaan we daar eens dieper op in. De wetenschap achter sauna gebruik en cardiovasculaire gezondheid. We gebruiken daarvoor het materiaal dat jij hebt aangeleverd, hoofdstuk 17 specifiek, met Fins onderzoek prominent en visies van experts zoals cardioloog Tanja Lina Laukene en ook die Amerikaanse onderzoeker Rhonda Patrick. Het doel? Nou, dat jij straks niet alleen weet dat een sauna misschien goed is, maar vooral hoe en waarom. Wat zegt dat onderzoek nou echt? En ook belangrijk, hoe verhoudt zich dat tot andere dingen in je leven, je leefstijl? Oké, laten we dat eens gaan uitpluizen. We beginnen in Finland. Het saunaland natuurlijk. Je bronnen noemen daar een behoorlijk indrukwekkende studie, onder leiding van Laukene dus.
Meer dan 1700 Finse mannen, tussen de 42 en 60 toen ze begonnen. En die zijn gevolgd voor maar liefst 20 jaar. Dat is geen kleintje. En de resultaten? Nou, die waren op zijn zachtst gezegd best opmerkelijk.
Ja, absoluut. De schaal en de duur, dat geeft die studie echt gewicht. En de kern, ja, die is frappant. Mannen die heel regelmatig, dan hebben we het over 4 tot 7 keer per week, naar de sauna gingen, die hadden bijna 50% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Vergeleken met de mannen die maar 1 keer per week gingen. Ja, dat is echt een enorm verschil. En daarbij kwam nog, hun algehele sterfterisico, dus overlijden door welke oorzaak dan ook, lag ook significant lager. Zo'n 40%. Tja, dat zijn cijfers die je niet zomaar naast je neerlegt, hè?
50%. Minder risico op cardiovasculaire sterfte, dat is gigantisch. Maar dan de grote vraag, hoe dan? Wat gebeurt er in je lijf tijdens zo'n saunabeurt? Laukene, zo staat in je materiaal, die heeft het over een tijdelijke herdistributie van de bloedcirculatie. Dat klinkt nog wat abstract.
Ja, klinkt technisch, hè? Maar het idee is eigenlijk vrij simpel. Door die hitte gaan de bloedvaten in je huid wijd openstaan. Enorm. Gevolg, er stroomt veel meer bloed naar de oppervlakte. De bron noemt zelfs een verdubbeling van bloed naar de huid. Tegelijkertijd gaat er tijdelijk wat minder bloed naar je organen binnenin. En dat proces, dat lijkt die bloedvaten flexibeler te maken.
Ah, dus een soort training voor je bloedvaten. Ik zie dat andere experts die genoemd worden, zoals cardioloog Thomas Lee van Harvard en die Finse wetenschapper Katriina Kukkonen-Hartula, die spreken inderdaad ook over een soort training. Jouw materiaal gebruikt de term fitness op celniveau. Kan je dat iets concreter maken? Waarom is die fitness zo goed?
Nou, vergelijk het een beetje met stretchen voor je spieren. Als je regelmatig stretcht, blijven je spieren soepel, functioneel. Zo lijkt de sauna dus die bloedvaten te stretchen. Te trainen in het verwijden en weer vernauwen. En flexibele, goed werkende bloedvaten zijn cruciaal. Ze reageren beter op de wisselende vraag naar bloed. Dat helpt de bloeddruk regelen. Bovendien, goede doorbloeding betekent efficiëntere aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen. Overal naartoe, ook naar het hart zelf en afvoer van afvalstoffen. Dus die fitness op celniveau, dat betekent eigenlijk een betere conditie van je hele vaatstelsel.
Oké, ja, dat is duidelijk. Betere doorbloeding, flexibele vaten, maar er is meer, begrijp ik.
Zeker. Wat hier ook fascinerend is, is dat je hartslag in de sauna ook flink omhoog gaat. We praten dan over waarden tussen de 100 en soms wel 150 slagen per minuut. Dat is vergelijkbaar met de hartslag die je hebt bij, zeg, matige lichaamsbeweging. Stevig wandelen of rustig joggen. Je lichaam krijgt dus een deel van die cardiovasculaire stress van inspanning, terwijl je eigenlijk ontspannen zit of ligt.
Wacht even, dus je krijgt een soort workout light voor je hart zonder te bewegen? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Ja, het is een interessante parallel. Het vervangt natuurlijk niet alle voordelen van echt sporten, hè, zoals spieropbouw. Maar puur kijkend naar die cardiovasculaire respons zie je wel overeenkomsten. En daarnaast, die hitte van de sauna en vaak ook die plotselinge kou van een douche of dompelbad erna, dat introduceert een korte, gecontroleerde periode van fysiologische stress. Dat fenomeen, dat noemen we hormese.
Hormese, ja, dat woord kwam inderdaad voorbij. Het idee dat een kleine dosis stress of een prikkel het lichaam juist sterker maakt. Je bron koppelt dit ook aan sporten. Die opdonder voor je spieren leidt uiteindelijk tot groei en betere conditie.
Precies. Het Griekse hormesis betekent zoiets als prikkeling of aanzetten tot. Die milde hitte en koude stress van de sauna lijkt het lichaam aan te zetten tot het activeren van allerlei beschermende en herstellende mechanismen. Een belangrijk voorbeeld dat de bron noemt, de stimulatie van de aanmaak van mitochondriën.
Mitochondriën?
Ja, dat zijn de energiefabriekjes in onze cellen. Meer en beter werkende mitochondriën, vooral in hart- en spiercellen, betekent meer energie, betere celfunctie. Dat draagt dus bij aan een sterk en efficiënt werkend hart.
En dit mechanisme, hormese dus, zou kunnen verklaren waarom die sauna gunstig is. En het suggereert ook, zoals de bron aangeeft, dat het misschien een waardevolle aanvulling kan zijn. Of zelfs een deelalternatief voor mensen die, nou ja, moeite hebben met gewoon sporten.
Dat is inderdaad een interessante implicatie die genoemd wordt. Kijk, voor mensen met bijvoorbeeld ernstige gewrichtsklachten of bepaalde chronische aandoeningen, fysieke beperkingen, dan kan intensief sporten lastig zijn. De sauna biedt dan mogelijk een manier om toch een deel van die gunstige cardiovasculaire en cellulaire prikkels te krijgen, die normaal met inspanning komen. Het is geen volledige vervanging, laten we dat duidelijk stellen, maar het kan een waardevol onderdeel zijn van een gezondheidsstrategie.
Ook Dr. Rhonda Patrick, Amerikaanse wetenschapper gespecialiseerd in healthy aging, de invloed van leefstijl op celniveau. En zij is blijkbaar erg enthousiast over de potentie van de sauna.
Ja, Patrick duikt echt dieper in die moleculaire mechanismen. Ze wijst niet alleen op die cardiovasculaire voordelen die we net bespraken, maar ook op andere effecten. Ze noemt bijvoorbeeld een mogelijk beter uithoudingsvermogen. Dat kan deels gelinkt zijn aan die betere mitochondriën. Ze heeft het ook over stimulatie van de aanmaak van groeihormonen.
Groeihormonen. Klinkt als iets voor bodybuilders of kinderen in de groei. Wat doet dat bij volwassenen hier?
Nou, bij volwassenen speelt groeihormoon een rol bij het behoud van spiermassa, het reguleren van de stofwisseling en ook weefselherstel. Een natuurlijke boost daarvan, zoals mogelijk door de sauna, kan bijdragen aan een betere lichaamssamenstelling, algemene vitaliteit. Maar waar Patrick vooral de nadruk op legt, is de activatie van een specifiek gen, FOXO3.
FOXO3. Klinkt belangrijk. Wat is daar zo speciaal aan?
FOXO3 wordt gezien als een zogenaamd longevity gene, een gen dat sterk samenhangt met een lang en gezond leven. Het werkt als een soort meesterregelaar die geactiveerd wordt door stress, inclusief de hittestress van een sauna. Eenmaal actief helpt FOXO3 cellen om beter om te gaan met schade, het bevordert DNA-reparatie, ondersteunt het opruimen van beschadigde celonderdelen, dat heet autofagie, en het verhoogt de weerstand tegen oxidatieve stress. Kortom, het helpt onze cellen jong en functioneel te houden. Dat Patrick dit koppelt aan saunagebruik, ja, dat plaatst de sauna wel in een breder perspectief. Van celverjonging en gezond ouder worden.
Wauw. Dus van betere doorbloeding en hartslagtraining naar cellulaire energiecentrales en zelfs een lang levengen, dat gaat best diep, ja. En zie je die effecten ook terug in meer standaard medische metingen?
Ja, Patrick benadrukt inderdaad dat regelmatig saunagebruik, net als sporten trouwens, kan leiden tot meetbare verbeteringen in klinische markers. Denk aan een lagere bloeddruk, dat verlaagt direct het risico op hartaanvallen, beroertes, en een betere functie van de binnenbekleding van de bloedvaten, de endotheelfunctie, die is ook cruciaal.
Die endotheelfunctie, kan je nog even kort zeggen waarom die zo belangrijk is?
Verwijden, vernauwen, het voorkomt dat bloedplaatjes onnodig gaan klonteren, speelt een rol bij ontstekingen. Als dat endothel beschadigd raakt of slecht werkt door hoge bloeddruk, roken, chronische ontsteking, dan wordt het stroever. Plakken kan zich dan makkelijker hechten. Dat leidt tot aderverkalking. Dus een gezonde endothelfunctie die door sauna mogelijk ondersteund wordt, houdt de vaten glad en soepel, beschermd tegen dichtslibben. Daarnaast noemt Patrick ook een verbeterde werking van de linkerkamer van het hart, de belangrijkste pompkamer, en, heel belangrijk, een vermindering van systemische ontstekingen.
Dat punt over ontstekingen, dat wordt ook expliciet genoemd in relatie tot een andere studie van Laukenen. Uit 2018, toch? Die keek naar CRP.
Klopt helemaal. Die studie, met ruim 2000 Finse mannen, zoomde in op C-reactief proteïne, CRP. Dat is een eiwit dat je lever aanmaakt als reactie op ontsteking ergens in je lichaam. Het is een veelgebruikte bloedmarker. Hoe hoger je CRP, hoe meer ontsteking er gaande is. En chronisch verhoogd CRP is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten. Want die laaggradige ontsteking beschadigt de vaatwanden.
En wat kwam er uit die CRP-studie bij saunagangers?
De uitkomst was dat mannen die regelmatig naar de sauna gingen, significant lagere CRP-niveaus hadden. Lager dan degene die dat niet of nauwelijks deden. En wat die studie extra sterk maakt, de onderzoekers corrigeerden statistisch voor een hele reeks andere factoren die ook invloed hebben op ontsteking. Denk aan roken, alcohol, BMI, fysieke activiteit, sociale economische status, of iemand al diabetes type 2 had of een eerdere hartaanval. Zelfs na al die correcties bleef dat verband tussen saunagebruik en lager CRP overeind. Dat suggereert dus sterk dat de sauna zelf een ontstekingsremmend effect zou kunnen hebben, los van andere leefstijlgewoontes.
Dat is een belangrijk detail, die correctie. Het versterkt de claim wel, ja. Geen wonder dat Rhonda Patrick, zoals je bron vermeldt, in 2019 zelfs voorspelde dat saunatherapie binnen 10 jaar wel eens onderdeel zou kunnen worden van de standaardzorg voor preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Dat is nogal een boude uitspraak.
Het is zeker een optimistische voorspelling. Het geeft aan hoeveel potentie zij erin ziet. Of het echt zover komt, tja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Hangt af van verder onderzoek, vooral gerandomiseerde controlestudies, maar het laat wel die groeiende wetenschappelijke interesse zien.
Oké, even praktisch dan. Jouw bronmateriaal heeft het over temperaturen rond de 80 graden Celsius. En het benadrukt vochtverlies, gemiddeld 0,5 liter per keer. De auteur beschrijft zelfs zijn eigen routine, na het sporten de sauna in en daarna stevast 3/4 liter water drinken bovenop wat hij al tijdens het sporten dronk. Hydratatie is dus duidelijk, ja, key. Als jij dit zo hoort, deze verzameling aan mogelijke voordelen, verandert dat dan iets aan hoe je naar de sauna kijkt? Is het pure luxe ontspanning of zie je het nu meer als een mogelijke actieve strategie voor je gezondheid? Iets wat je bewust zou kunnen inplannen. Die optimistische voorspelling van Patrick is interessant. Tegelijkertijd, als we kijken naar gezondheidsinterventies en onderzoek, is het vaak complex om de impact van één factor te isoleren. Zagen we net bij die CRP-studie die probeerde te corrigeren. Jouw bronnen maken precies op dit punt een interessante zijsprong. Ze gebruiken een voorbeeld uit een heel ander gebied, statineonderzoek, als een soort, nou ja, waarschuwing of illustratie van hoe cruciaal die bredere context van leefstijl is.
Inderdaad, het is een methodologische kanttekening die ze gebruiken om een breder punt te maken. Het voorbeeld gaat over een analyse door de Britse voedingsonderzoeker Zoe Harcombe van een grote studie uit 2018... Die studie keek naar de effectiviteit van statines, cholesterolverlagers dus, bij primaire preventie. Dus bij mensen die nog geen hart- of vaatziekte hadden gehad. De oorspronkelijke conclusie was, nou ja, nogal ontnuchterend, bij ongeveer de helft van de patiënten bleken die statines na 2 jaar niet te leiden tot een voldoende daling van het LDL-cholesterol. En de onderzoekers tasten een beetje in het duister over waarom.
En dat viel Harcombe op toen zij naar die data keek, volgens jouw materiaal?
Harcombe zag een patroon in de gepubliceerde gegevens. De groep patiënten bij wie die cholesteroldaling tegenviel, de suboptimale responders noemden ze die, die had ook significant hogere sterftecijfers tijdens de studie. Bovendien bleek uit aanvullende analyses die ze opvroeg dat deze groep vaker melding maakte van drankmisbruik en ook vaker rookte. Ze opperde ook de mogelijkheid dat deze groep misschien minder therapietrouw was, dus de medicijnen minder netjes innam.
Ah, dus een verband tussen minder effect van het medicijn en ongezondere leefstijl en hogere sterfte.
Precies. Maar de cruciale ontdekking, volgens Harcombe's navraag bij het oorspronkelijke onderzoeksteam, die hadden data van ruim 165.000 patiënten geanalyseerd, was dit. In de primaire analyse van de effectiviteit van die statines was geen rekening gehouden met leefstijlfactoren, zoals roken, alcohol, fysieke activiteit of de mate van overgewicht, BMI.
Wacht even. In zo'n enorme studie naar een medicijn voor hart- en vaatpreventie werd niet gekeken naar roken of drinken bij het beoordelen van de effectiviteit. Dat klinkt
Verrassend.
Dat was precies Harkoms punt, zoals beschreven in jouw bron. We presenteren hier natuurlijk alleen wat de bron hierover zegt, hè, als illustratie van een methodologisch vraagstuk. Haar analyse suggereert dat die suboptimale respons op de statines in die groep mogelijk helemaal niet alleen aan de statine zelf lag, maar mede verklaard kon worden door de impact van die ongezonde leefstijlfactoren. Die beïnvloeden zowel cholesterol als therapietrouw als het sterfterisico negatief. Het weglaten van zulke krachtige variabelen kan het beeld van de effectiviteit van een interventie vertroebelen of zelfs tot verkeerde conclusies leiden.
Oké, dus de bron gebruikt dit voorbeeld om te zeggen, kijk altijd naar het hele plaatje. Je kunt de effecten van, zeg, een medicijn of zoals hier een sauna niet goed beoordelen zonder rekening te houden met de totale leefstijl.
Exact. Het onderstreept hoe complex gezondheidsonderzoek is. En hoe belangrijk het is om alle relevante factoren mee te wegen. Een positief effect van de sauna, zoals die Finse studies suggereren, bestaat waarschijnlijk niet in een vacuüm. Het werkt samen of wordt beïnvloed door andere keuzes. Voeding, beweging, roken, alcohol, stressmanagement enzovoort. Die Harkom-analyse dient in jouw bron als een herinnering aan die complexiteit.
Goed. Laten we de stukken bij elkaar brengen. Wat halen we nu concreet uit jouw bronmateriaal over sauna en hartgezondheid ten eerste?
Sterke aanwijzingen, vooral uit het grote Finse onderzoek, voor een associatie tussen regelmatig saunabezoek 4 tot 7 keer per week en een aanzienlijk lager risico op overlijden door hart- en vaatziekten en ook een lager algemeen sterfterisico.
Klopt. En we hebben een aantal plausibele biologische mechanismen gezien die dat zouden kunnen verklaren. De verbeterde bloedcirculatie, de training van de bloedvaten, de verhoogde hartslag, lijkend op lichte inspanning, de mogelijke vermindering van chronische ontsteking, die lagere CRP-waarden, zelfs naar correctie, en die bredere effecten via hormese, stimulatie van mitochondria en mogelijk activatie van dat FOXO3-gen voor cellulaire gezondheid en levensduur. Essentieel het is om de volledige leefstijl, inclusief roken, drinken, voeding, beweging, mee te wegen bij het interpreteren van onderzoek en het geven van advies. De effecten van één interventie staan nooit helemaal los van de rest.
Precies. Gezondheid is zelden het resultaat van één magische oplossing. Het is een synergie, een complex samenspel van vele factoren. De sauna kan daar mogelijk een waardevol onderdeel van zijn, maar het is geen vrijbrief om andere gezonde gewoontes te negeren. Absoluut niet.
Dus wat betekent dit alles nu voor jou, als luisteraar? Het suggereert dat die warme, ontspannende saunasessie misschien wel meer is dan alleen een prettige ervaring. Het zou een actieve bijdrage kunnen leveren aan je cardiovasculaire gezondheid. Misschien zelfs aan gezond ouder worden op celniveau. Maar wel, en dat is de cruciale nuance, waarschijnlijk als onderdeel van een totaalpakket, van een gezonde leefstijl. Het is een herinnering aan de complexiteit van ons lichaam, hoe verschillende gewoontes elkaar positief of negatief kunnen beïnvloeden.
En misschien een laatste gedachte om mee te nemen, voortbouwend op het idee van hormese, die gunstige aanpassing aan milde stress. We zagen het bij de hitte en kou van de sauna. Dit principe roept een bredere vraag op. Zouden andere vormen van milde, gecontroleerde stressoren, mits strategisch en veilig toegepast, mogelijk vergelijkbare of aanvullende gezondheidsvoordelen kunnen ontsluiten? Denk aan kortdurende koude blootstelling, periodiek vasten of bepaalde vormen van intensieve korte inspanning. Hoe zou zo'n principe van wat ons niet direct omverwerpt, maakt ons sterker, er specifiek voor jou uit kunnen zien? Passend binnen jouw leven, jouw gezondheidsprofiel. Tja, dat is wellicht stof tot verder nadenken en verkennen.